En we wandelen dat met Japanse muziek, van traditioneel tot eigentijds, waarover Merlijn Twaalfhoven straks meer vertelt. Voorafgegaan door deze gagaku, of eeuwenoude Japanse hofmuziek. Welkom Merlijn Twaalfhoven in deze wandelende tak met vanavond veel Japanse muziek die je hebt meegebracht. En daar is een reden voor. Vooral als we net de gagaku hebben gehoord, de keizerlijke Japanse hofmuziek, waarvan je net een stuk liet horen.
Ja, ik vind het geestverruimend. ongelooflijke klanken die ik nooit op aarde had gehoord. Die natuurlijk op hele bijzondere instrumenten worden gespeeld. Maar vooral een aantal dingen die zo structureel anders zijn dan bij westerse muziek. Ik bedoel, de tonen zijn niet stabiel, maar allemaal glissando's gaan ze omhoog en omlaag. Kortom, je kunt niet zeggen wat er zuiver is en wat er vals is. Het is voortdurend in beweging. Maar ook de ritmes, ze zijn geen bepaalde mate, maar je hoort alleen maar versnellende en vertragende percussie. Waardoor eigenlijk de fundamenten van de muziek, zoals wij die kennen, de tonaliteit en de ritmiek, helemaal door de war gaan.
Jij kijkt naar die Japanse muziek op een bepaalde manier, omdat je zelf een westers componist bent en ook violist trouwens. Jouw aandacht wordt getrokken door de oosterse cultuur.
Nou, het was eigenlijk op een keer op een concert van het Nieuw Ensemble met hedendaagse Japanse stukken, dat ik een beetje door de bliksem werd getroffen en eigenlijk precies hoorde waar ik in mijn eigen muziek naar op zoek was. Dus dat klikte toen heel erg. Maar toen ik weer in Japan was, heb ik weer heel veel geleerd eigenlijk over hoe westerse muziek eigenlijk is en hoe niet universeel die muziek is.
Voel je jezelf als westerse componist niet prettig?
Nou, ik hou ongelooflijk veel van muziek en door alle eeuwen heen vind ik dat het, natuurlijk, dat staat buiten discussie. Maar ik heb wel een aantal dingen geleerd over muziek en dat is met name de puurheid van westerse muziek. Klanken die altijd zo rein en zo zuiver mogelijk moeten zijn. Dat is natuurlijk als violist belangrijk, maar voor heel veel instrumenten geldt dat. Wat natuurlijk in Japan helemaal niet opgaat. En wat dus eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. En rare ruistonen, gepiep en geknars. Dingen die dus waar de Japanse muziek vol van zit. Die hebben in het Westen eigenlijk pas sinds, laten we zeggen sinds 100 jaar met echt moderne muziek een plek gekregen.
Er is natuurlijk ook in Japan een doorstroming tussen de eigentijdse muziek en het verleden. En je hebt een goed voorbeeld meegebracht van Toru Takemitsu.
Ja, dit is natuurlijk een hele beroemde Japanse componist uit de vorige eeuw. En die heeft een gagaku muziek geschreven die echt in de ziel totaal gagaku muziek is. Dus hij wilde niet zoals een avant-garde in het Westen duidelijk breken met de traditie. Hij wilde juist die traditie omarmen en daarmee iets nieuws maken.
Thank you. Een mooi voorbeeld van de doorstroming tussen het verleden en het heden te horen in dit werk van Toru Takemitsu, waarin ook de echo is te horen van de Gagaku-muziek.
Ja, toen ik dit voor het eerst hoorde, deze stijl, het was op het conservatorium in Tokio. Ik liep toen door de gangen en te luisteren aan deuren tot ik iets tegenkwam, want je hebt natuurlijk daar ook gewoon Chopin, Bach en Vivaldi. Op een gegeven moment hoorde ik klanken die ik niet kon thuisbrengen. Daar heb ik gevraagd of ik daarbij mocht zitten. Maar ik dacht van, goh, dat is vast vlak na de zomervakantie, eerste jaar nieuwe studenten, want het is allemaal nog niet zo in de maat en dus nog niet zo zuiver. Maar mooi dat een aantal dagen later, toen ik bij het Nationale Orkest kwam, dat het toen even chaotisch en even ongeordend en even vals klonk als bij de repetitie. En toen ben ik zelf wel aan het denken gezet.
Maar het is niet vals.
Nou ja, dat is iets wat je op een gegeven moment los moet laten. Dingen die je zo goed geleerd hebt en die voor je gevoel te maken hebben met basiswetten van de muziek, die blijken in een ander land en in mijn geval dus in Japan helemaal niet op te gaan.
Ondertussen, Merlijn Twaalfhoven, ben je in de ban van Japan en de Japanse muziek en ook de eigentijdse Japanse muziek.
Ja, er is in Japan heb je geen noodzaak om te kiezen tussen wat waar is en wat niet waar. Zelfs in de filosofie, in de logica, kunnen dingen, dus paradoxale situaties, gewoon bestaan. Keurige zakenmannen die kunnen in één keer in de pauze van hun kantoortijd achter de videospellen keihard op simultaan drumstellen aan het spelen zijn. En daarna weer rustig naar hun werk gaan. Zo heb je Nou ja, daar kan ik heel veel voorbeelden van geven, dat in de samenleving hele contrasterende dingen naast elkaar kunnen bestaan. En dat heb je in de films waarin personages waar je, nou, hele goede personages die ineens heel erg uit de band springen. Dat is voor westerse logica heel bizar. Maar ook in de muziek heb je die contrasten. En
daarvan heb je een voorbeeld meegebracht.
Dit is een ensemble van een aantal muzici die in Nederland wonen. Ze zijn helemaal gespecialiseerd in oude renaissance en barok westerse muziek. En daarnaast spelen ze ook dus traditionele Japanse dingen. En ik vind een hele bijzondere versmelting van de klank eigenlijk van de oude westerse muziek en de hedendaagse Japanse muziek.
Dus Japanse muziek gespeeld op renaissance instrumenten. Dat gaan we nu horen.
Thank you.
eigentijds werk van Toyohiko Sato, gebaseerd op een oude Japanse melodie, uitgevoerd door het ensemble Alba Musica Kyo. En Merlijn Twaalfhoven, dus een goed voorbeeld van hoe dat verleden en dat heden in Japan zo goed samengaat.
Ja, en ook hoe de muzici heel graag putten uit de traditie of de geschiedenis van de hele wereld. En het, natuurlijk kennen heel veel mensen Japan juist als een land waar in alles wordt geïmiteerd. Waarin juist, Japanse muzici zijn natuurlijk excellent in het uitvoeren van westerse muziek. Maar de culturen worden ook geabsorbeerd in Japan. Er zijn heel veel tradities uit Korea en China die in het vasteland allang vergeten en vergaan zijn, die in Japan bewaard zijn. En in Japan worden dus dingen geabsorbeerd, maar echt ook geconserveerd.
Nu zullen vele mensen jou verdenken dat je in je werk invloeden uit Japan laat doorsijpelen.
Nou, ik heb nooit zo heel letterlijk bepaalde dingen gebruikt, maar ik denk wel dat de esthetiek natuurlijk zeker met elkaar te maken heeft. Gewoon omdat ik natuurlijk dingen in Japan heel bijzonder vind. En dat is vooral een soort van de natuurlijkheid. Het eenvoudige gebaar. En tegelijkertijd in dat gebaar, die natuurlijkheid, nou ja, juist de subtiele nuance. Dat is wel iets waar ik heel erg op zoek ben.
Je zoekt ook naar het organische, net zoals dat in het Oosten ook veelvuldiger voorkomt.
Ja, ik heb over Japans traditionele muziek gelezen dat het eigenlijk altijd heel voorzichtig op gang moet komen. Eén voor één de stemmen, vooral niet te veel, niet te groot, want dan gaat het dicht zitten. Dat zijn dingen die ik op een zelf ook echt geneigd ben om te doen in mijn stukken.
Zullen we even naar een voorbeeld dan luisteren van jouw werk?
Als er is recensie, werd er toen geschreven, aanleiding van het werk van God, het is duidelijk te horen dat de componist in Japan is geweest. Alleen dit stuk had ik al geschreven voordat ik in Japan was geweest.
Thank you. Een kort fragment uit een werk van jou, Merlijn Twaalfhoven. If You Reveal, uitgevoerd door het Radio Kamerorkest onder leiding van Peter Uitveus. En het is duidelijk te horen, je houdt ook van de lange tonen.
Nou ja, dit stuk begint in die zin pas. Op een gegeven moment komen er wel sterke ritmes. Maar ik vind het belangrijk dat het heel gelijk opbouwt. Traditionele westerse symfonieën beginnen vaak met het thema. Die vallen als het ware met de deur in huis. Voor mij is een melodie of een statement of iets dwingends is vaak pas het eind of het resultaat van een lange ontwikkeling. En ik wil de luisteraar als het ware stapje voor stapje meenemen in die opbouw van klanken. Zodat je als luisteraar echt leert je oren te spitsen richting die klanken die zo één voor één vanuit chaos in elkaar vallen. En zo geleidelijk een stuk vormen.
Je filosofeert ook veel over muziek. Niet alleen de westerse muziek, maar ook over de oosterse muziek. En vooral ben je van mening dat de wereld nu wel steeds meer universeler wordt. Mondialisering bijvoorbeeld. Maar dat de eigenheid van culturen ook moet overeind blijven.
Ja, ik denk dat heel veel kunstenaars daar zeker mee eens zijn. Maar toch zie ik dat heel veel moderne kunst zo'n klein publiek heeft, dat je per definitie internationaal gaat om jouw soortgenoten, je geestverwanten te vinden. En dan dus heel snel op masterclasses, seminars, overal op de wereld van gedachten wisselt over de muziek of de kunst of wat dan ook. En dan heb je eigenlijk het geval dat in moderne kunstmusea in Tokio, New York, Zuid-Afrika, overal hetzelfde type kunst hangt. En dat critici en festivaldirecteuren dezelfde kunstenaars uitkiezen en dat ze op dezelfde scholen les nemen. En ik heb eigenlijk door mijn verblijf in Japan gemerkt dat met name kunst en cultuur en bijvoorbeeld muziek zoiets eigens is van cultuur wat je eigenlijk niet eens kan snappen als je in een hele andere cultuur bent opgegroeid. En wat daarom heel fascinerend is om te leren kennen en om je in te verdiepen. En daarom denk ik inderdaad dat dat muziek helemaal geen universele taal is, zoals zo vaak wordt gezegd. Maar juist iets heel eigens zegt over een cultuur.
Je hebt daar eigenlijk een woord voor uitgevonden, arts speranto, waarmee je bedoelt dat arts speranto eigenlijk de afgevlakte artistieke taal is waarin kunstenaars uit de hele wereld het zo gemakkelijk eens lijken te zijn. Dus je zet je af tegen dat universele.
Nou, net als Esperanto een taal is zonder literatuur, zonder geschiedenis, zonder verhalen, zo is Artsperanto denk ik ook iets wat op een hele oppervlakkige manier heel veel kunstenaars zelfbevrediging geeft. Ze hebben het gevoel dat ze erbij horen voor heel de wereld, maar ze raken los toch van de diepere het persoonlijke en wat toch heel vaak te maken heeft met ook de taal die je spreekt en de plek waar je bent geboren.
Even terug naar de Japanse muziek, want Japan moet Japan blijven.
Nou, er wordt natuurlijk altijd gezegd, met name in Japan, van tegenwoordig de traditie gaat verloren. En ik zie op het moment dat je naar Japan gaat, zie je dat alles totaal westers is in de zin van technologisch, et cetera. Maar tegelijkertijd ook heel Japans vanwege de manier waarop het wordt gedaan.
Want je hebt een voorbeeld van een andere Japanse componist, Hideki Togi. Die gebruikt ook de traditionele muziek.
Nou, dat is eigenlijk wel fascinerend. Dat is een popster of een hele beroemde muzikus in Japan. Een idool die toch totale hardcore traditionele muziek maakt. Maar dat ineens weer combineert met dingen die inderdaad weer heel erg hedendaags zijn.
Thank you.
Nou, hoe het bestaat dat een muzikus die dus die enorm bizarre, verfijnde en geavanceerde gagaku-muziek speelt, dat hij zich inlaat met deze ongelooflijk commerciële pulp, deze tenenkrommende zoetsappigheid, dat begrijp ik totaal niet.
En toch is het dezelfde uitvoerder, Hideki Togi, op zijn blaasinstrument, zijn dubbelrietfluit, de Hichiriki. Eerst te horen met Gagaku, zoals je zei, en daarna met die wereldberoemde melodie natuurlijk van de Beatles, ja. Maar die pijn doet aan de oren.
Voor mij wel, ja. En notabene na een halve minuut gaat het ook nog naadloos over in Yesterday.
Waarom wou je het laten horen?
Nou, de fascinatie van iemand die zichzelf totaal serieus neemt op het ene gebied, maar voor wie het helemaal geen moeite kost om te switchen naar een heel ander genre. En het publiek dat naadloos met hem meeswitcht. Dat is iets wat vergelijkbaar zou zijn met Frans Bauer, die op een gegeven moment echte Verdi in een opera staat te zingen. Of zelfs hele hedendaagse ontoegankelijke muziekstukken maakt.
Maar zeg je nu dat dat in Japan geen probleem is?
Nee, dat is daar... Ik kan wel zeggen dat mensen, wat ik ook eerder zei, de paradox zit vaak ingeweven in ook mensen hun karakter. Ik ben toen, ik heb daar een theorietje omheen gebouwd, want in Japan heb je het Shintoïsme, wat als het ware aan alles een ziel geeft. Ik kwam op de kunstacademie waar een priester langskwam één keer per jaar om de zaagmachines te zegenen. Nou, er bleek dus een ziel in de zaagmachine te zitten. En jongeren van mijn leeftijd, die hoeven niet te beslissen of ze dat nou geloven of niet. Ze nemen het gewoon aan. En als alles een ziel heeft, dat betekent dat je eigenlijk niet kan kiezen. Je hebt dus niet het geloof voor de god van de zaagmachines en een ander geloof voor de god van de rivier of het geloof van de god van de houten huizen. Nee, je geloof is juist het zoeken naar een balans, een harmonie tussen al die verschillende krachten. Betekent dat je dus ook niet dat hele religieuze wat je in veel andere godsdiensten hebt, en met name het christendom, die heel duidelijk God als goed en zeg maar het aardse slijk als slecht, de aardse verleiding tegenover de deugd stelt, dus overal in polariseert, altijd een soort tweedeling aanbrengt. Dat bestaat helemaal niet in Japan. Hele goede dingen hebben ook hun duistere kant. Hele duistere dingen hebben ook hun goede kant. Alleen die woorden goed en duister, dat zijn weer dingen die in mijn westers denken een plek hebben. En zo krijg je een hele fascinerende esthetiek, waarbij juist die krachten met elkaar in balans zijn. En wat een totaal andere dynamiek, totaal andere dialoog oplevert als bij westerse muziek.
Wat wil je illustreren met het volgende voorbeeld van Joe Hisaishi, vooral bekend als Japanse filmcomponist voor de films van Kitano?
Nou, zowel de films van Kitano zijn vaak ongelooflijk hoe het heel subtiel, teder moment ineens in iets heel bruuts om kan slaan. De muziek is in dit geval een heel teder stuk, maar op de cd staat een mooi gedichtje. Zal ik het even voordragen? Mm-hmm. Er staat... Ja, je kunt het een gedichtje noemen. Het is meer zo'n raadsel. You have a gun in your hand. There are 2 bullets in a gun. You could shoot these bullets. 3 people are standing in front of you. They are Saddam Hussein, Adolf Hitler and a violist. So who should you shoot? Dan staat er onderin, hele kleine lettertjes, het antwoord. 2 bullets to the violist. Nou, daar was ik natuurlijk zo door beledigd, omdat ik zelf dus altviolist ben. Maar dat is dan blijkbaar geinig. dus het contrast tussen dingen, dus deze mierzoete muziek, tegelijkertijd in een film die ook zijn weerbarstige dingen heeft.
En dit is een melodie uit de film Kikujiro van Kitano, een compositie van Joe Hisaishi. Thank you. Dit er tussen kon glippen, is mij niet duidelijk.
Nou, dat is de hoesconnectie. Want het eerste lied, dat hele zoete stuk, dat was vooral dus het hele agressieve hoes met een hele zoete binnenkant. Terwijl dit plaatje wat we net hoorden, Jabbe Milk met, kijken, Evening Stuff. Dat heeft juist een kindertekening als voorkant. Een hele zoete, schattige hoes, heel mooi opgemaakt, waar dan dit soort van hele bizarre muziek in zit.
Wie of wat is Jabbe Milk?
Volgens mij is het één man met een laptop. En ik heb ook platen gehoord waarbij ook alle zang door de computer wordt gegenereerd.
Ja, Merlijn Twaalfhoven, Japan is ook het land van de karaoke, hè?
Ja, dat klopt. Dat is ook iets heel fascinerend is. Het is gewoon heel goed als een hele populaire uitgaansbestemming. Is om met een clubje in een klein hokje huur je dan af. En daar ga je dan heel hard liedjes mee brullen. En dat lijkt me heel erg zinvol om muzikaal dingen te ontwikkelen.
Je hebt het al gehad over hoe in Japan de twee uitersten naast elkaar kunnen staan. Goed en slecht, mooi en lelijk. Toch maar even nog een ander voorbeeld waarbij elektronica wordt gebruikt en ook een oud instrument wordt bespeeld, zoals de shamisen.
Ja, shamisen wordt tegenwoordig ook wel in jazzclubs en in popmuziek gebruikt. En er wordt enorm funky opgespeeld. Maar het rare is dat eigenlijk die hele traditionele muziek ook al heel funky is en heel erg spettert.
Een voorbeeld daarvan zijn de Yoshida Brothers.
Ja, ze zijn echt als popsterren bekend in Japan. Wederom inderdaad in hun cd, ene moment hele puur traditionele stukken die gewoon 12 minuten lang alleen maar ploing, ploing, heel traag tempo, heel weerbarstig. En dan ineens weer hele synthesizer muziek waar ze dan doorheen spelen.
En met dat merkwaardige contrast van het spel op die shamisen die vele eeuwen oud is. Je hebt best wat contrasten laten horen in deze wandelende tak, Merlijn Twaalfhoven. En je wilt nog een ander voorbeeld laten horen van hedendaagse Japanse muziek, maar dan dichter bij huis, met mensen die ook in Nederland wonen.
Dit is een stuk van de pianiste Tomoko Mukayama. Ik ga met haar, zijn bezig een project te maken, waarbij we dus heel erg intens samenwerken. Maar dit komt van een eerdere cd van haar, waarmee ze een aantal componisten uit Nederland en een aantal Japanners op één cd heeft gezet.
En dat stuk heet The Dwelling Plane of the Noises. En daarmee gaan we dan sluiten met een gedeelte daaruit.
Dat klopt. Het is Black Mass van Mertzbau en Gondai. En Mertzbau is een bekende elektronica man die dus heel erg noise altijd maakt. Gondai is een hedendaags componist die vaak katholieke stukken schrijft. Hij heeft ook dit stuk opgebouwd volgens de volgorde van een katholieke mis. En ik vind het heel erg mooi hoe organisch de structuren komen. Eigenlijk een beetje wat in dat gagaku ook al zit. Alle klankkleuren, de speelsigheid, de textuur.
Alvorens te luisteren naar Tomoko Mukayama op piano, nog even onze luisteraars wijzen op onze webstack van de Wandelentak, waar ook een verwijzing is naar de webstack van Merlijn Twaalfhoven, waar meer uitleg is te vinden over wat je vindt van de muzikale wereld en ook jouw bevindingen over Japan bijvoorbeeld. En de luisteraars kunnen ons vinden op www.vpro.nl, de Wandelende Tak. Bedankt Merlijn voor je komst naar de Wandelende Tak en tot een volgende keer.
Dankjewel. Thank you.
Einde van deze wandelende tak met de Nederlandse componist en violist Merlijn Twaalfhoven in de ban van de Japanse muziek.